Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee van der Zwaag. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is Genesis 50, daarvan de versen 15 tot en met 26. En het thema is Jozef vergeeft en biedt hoop. Dus Genesis 50, de versen 15 tot en met 26. De kerkenraad heeft in de vergadering van 9 oktober afgelopen maandag een tweetal kandidaten gesteld om te komen tot vervulling van de vacature die nog was binnen de diaconie. Hiervoor zijn de broeders L.J. Rustenhover en G. Geurtsen gekandideerd. De verkiezing zal plaatsvinden op dankdag na de avonddienst zal de stemmingsvergadering worden gehouden. De collectors vandaag zijn 3 keer voor de kerk. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerk en de uitgang is voor het bouwfonds, maar dat is ook voor de kerk. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 141, daarvan de verzen 1 en 3. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Gemeente, het moment is aangekomen dat ik mijn besluit moet kenbaar maken in zaken het beroep dat de gemeente van Sint-Zwoude de Wilp op mij heeft uitgebracht. En ik heb moeten besluiten om naar de kleine gemeente van Sint-Zwoude te vertrekken. Zo'n besluit neem je niet zonder verdriet in het hart, omdat er in de 18,5 jaar dat we elkaar verbonden waren, sterke banden zijn gevallen. Maar zoals de prediker ook zegt, alles heeft zijn bestemde tijd. En we mogen dan ook samen afhankelijk blijven van de goede herder die ons wil leiden. U hier en ons die straks gaan vertrekken. Als onze wegen uiteen gaan, blijft de Heere dezelfde. En laten wij onze hoop en onze verwachting op hem blijven stellen. We zullen straks in onze gebeden ook deze dingen aan de Heere voorleggen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom beschouwd met vrolijke ogen en ook het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Wij luisteren ook vanmorgen naar de geboden die de Heere ons gegeven heeft. En we zingen dan met elkaar het Psalm 119, het 80ste vers. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin en uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen doen we de Bijbel open bij Genesis hoofdstuk 50, het laatste hoofdstuk. En lezen dan de versen 15 tot en met 26. Genesis 50 vanaf het 15e vers. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. En daarom lieten ze tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, we zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. En ze balsemden hem en ze legden hem in een kist in Egypte. Tot zover. Wij willen de Heere danken en ook bidden. Wij willen in onze voorbeden denken aan broeder G. Blankenstein van de Engelenburg, die verval van krachten ondervindt. We willen ook aan de Heer opdragen de familie Rozenboom, die van de week rondom het open graf van hun geliefde man, vader en opa heeft moeten staan. En vanmorgen ook hier in de kerk aanwezig is, de familie die de rouw in de kerk wil brengen. We willen ook het tweetal aan de Heer opdragen, dat is gesteld in verband met de vacature die ontstaan is in onze diaconie, de twee broeders die daarvoor gekandideerd zijn. En zoals gezegd ook de komende vacature, predikantsvacature, die nu de tweede vacature die in ons midden gaat ontstaan. Ook daar willen we de Heere voor bidden of hij daarin wil komen te voorzien. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij buigen ons voor u neer, Heere. Wij komen met onze harten tot u. We danken u voor al uw zegeningen en al uw weldaden die we uit uw milde hand mogen ontvangen. En geef dat we daar iedere dag opnieuw oog voor hebben. Dat we niet aan uw zegeningen voorbij gaan. En dat we de dankbaarheid niet vergeten. Heren, we komen samen tot u om u te bidden of wij vanmorgen ook een gezegende dienst mogen ontvangen en dat uw woord tot ons mag komen, zodat we er onderwijs, lering en leiding uit mogen ontvangen. We hebben dan nodig de werking van uw Heilige Geest, Heren. Dat die ons ook vanmorgen open harten en ook een open woord geeft. We weten ons diep afhankelijk van zijn leiding. En dan mogen we toch ook weten dat u ons in uw woord zo duidelijk heeft toegezegd. Dat als we ons afhankelijk weten van de leiding van uw geest, dat u ons die niet zult onthouden. Heren, wij dragen vanmorgen aan u op, ook allen onder ons die moeite en zorgen en verdriet hebben. We denken in het bijzonder aan de familie Rozenboom. In de afgelopen week hebben ze rondom het open graf moeten staan van hun geliefde man, vader en opa. En het is allemaal zo onwerkelijk. En toch aan de andere kant, het is zo concreet en reëel. En heren, wilt u de familie troosten, sterken, kracht geven. En dat ze ook in de komende tijd het mogen ondervinden dat u met hen bent. En dat bidden we niet alleen voor onze familie Rozenboom, maar we bidden dat voor alle bedroefden in ons midden. Want er zijn in ons midden zoveel broeders en zusters die met verdriet te kampen hebben. Wilt u ze bijzonder gedenken, bijzonder ondersteunen. Wij willen vanmorgen heel nadrukkelijk aan u opdragen onze broeder Blankenstein uit de Engelenburg. Onze broeder die met verval van krachten te maken heeft. En als dan zo het levenseinde nadert, geef hem veel zicht, Heren, op u. Want alleen bij u is leven. U bent de bron van alle goed, van alle zaligheid, tot in eeuwigheid toe. Heren, wilt u hem vertroosten, bemoedigen, kracht geven en vooral veel zicht op u. Wij willen samen vanmorgen ook voorbeden doen, heren, voor de kandidaatstelling die we hebben mogen doen. Er is een vacature in de diaconie en die willen we graag vervullen. En we leggen ook dit nu in uw handen. Wilt u erin komen te voorzien? U die weet wat goed voor onze gemeente is. En heren, nu we het over vacatures hebben, vanmorgen hebben we gehoord dat er een tweede vacature, een tweede predikantsvacature in ons midden ontstaat. En we leggen alles in uw handen. U bent toch degene die de koning is van uw kerk. U bent het toch die uw dienaren roept en zendt wanneer u dat wil en waarheen u dat wil. Heren, wilt u in ons midden ook weer de vacatures komen te vervullen? Want het gaat om de voortgang van uw werk. Het gaat niet om mensen, het gaat om de voortgang van uw werk. Heren, we leggen het in uw handen. We weten ons diep afhankelijk van u. Wilt u ook met ons zijn, heren, als predikantsgezin die deze beslissing heeft genomen en die straks ook zal vertrekken naar de andere gemeente. Wil ook daar uw zegen over geven, want we zijn van uw zegen zo diep, diep afhankelijk. Trouwe heren in de hemel, zo komen wij samen tot u. We leggen alles in uw handen en we bidden u om uw zegen, om uw kracht, om uw leiding. Alleen op grond van het werk van hem, van wie wij ook vanmorgen zullen horen, dat hij de meerdere Jozef is, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan, alleen in hem. Amen. Psalm 86 en daarvan het eerste, het derde en het achtste vers willen we nu met elkaar zingen voordat we ons buigen over Genesis 50, 86, 1, 3 en 8. Vanmorgen is het uitgangspunt Genesis 50, de versen 20 en 24. Waar Jozef tegen zijn broers zegt: jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Net 24e vers. En Jozef zei ook tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. We zingen, nadat we geluisterd hebben naar dit gedeelte, Psalm 130, daarvan de derde vers: ik blijf de Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, Jacob heeft ieder van zijn zonen gezegend. En tegen Jozef heeft hij gezegd: de Almachtige zal je zegenen op zo'n manier dat het de zegeningen van al je voorvaderen te boven gaat. En daarmee bedoelde hij te zeggen: God zal je rijker, heerlijker doen zijn dan wie ook uit je familie. En toch zou Jozef niet de meest belangrijke persoon gaan worden in heel die familie. Dat zou een ander gaan worden, Juda namelijk. Juda is de vierde zoon van Jacob en Lea. En die zou de meest belangrijke gaan worden. Want Jacob die zei het: Juda, jij bent het. Jou zullen je broers gaan loven. Ja, en waarom zou Juda het nou gaan worden? Nou, omdat uit hem de Messias zou geboren worden. De Messias die Jacob in zijn zegening omschrijft met een hele wonderlijke term, namelijk de Silo. De Silo. En we weten niet precies wat die naam betekent, maar waarschijnlijk hij die rust en vrede aanbrengt. Nadat hij al zijn zonen zo gezegend heeft, geeft hij hen de opdracht om hem te gaan begraven in het familiegraf dat in de grot van de akker van Machpela is. En daaruit blijkt dat, al is Jacob dan in Egypte en daar is hij ook gestorven, hij heeft een ander vaderland en dat blijkt Kanaan te wezen. En daarna sterft Jacob. Zijn lichaam wordt door de dienaren van Jozef gebalsemd. Er wordt een rouwperiode in acht genomen en uiteindelijk wordt hij ter ruste gelegd op de plaats die hij had aangegeven. Na de begrafenis keren Jozef en zijn broers weer terug naar Egypte. En ja, dan neemt het gewone leven ook weer zijn gang. En dat is iets wat ieder die ook een begrafenis heeft meegemaakt, die een dierbare heeft moeten missen, ook weer gaat meemaken en ontdekken. Het gewone leven gaat weer zijn gang nemen. En toch, de Bijbel die sluit de geschiedenissen van Jacob en van Jozef er niet mee af. Want we lezen in dit laatste stukje van Genesis 50 hoe er tussen Jozef en tussen zijn broers nog een heel gesprek ontstaat over de dingen die ze hem hebben aangedaan. En dan blijkt, en dat is het mooie vind ik zelf ook van dit gedeelte, dat Jozef opnieuw bereid is om alles te vergeven. Alle kwaad, Jozef wil het verzoenen. En als je dan verder leest, dan blijkt dat dit hoofdstuk niet eindigt met de vergeving van Jozef, maar dat er eigenlijk nog iets anders komt. Namelijk dat Jozef over de toekomst spreekt. En dat Jozef zegt: ik heb hoop op de toekomst. Ik heb hoop op de God van de toekomst. En niet alleen dat hij er zelf hoop op heeft wat God zal gaan doen, maar hij wil die hoop ook overdragen op elk van zijn broers. En zo biedt hij ook hoop. Nou, Die twee facetten die komen in dit laatste stukje van Genesis 50 naar voren. En daar zou ik het vanmorgen met jou en met u over willen hebben. Ik heb als thema gekozen: Jozef vergeeft en hij biedt hoop. Dus Jozef vergeeft en hij biedt hoop. Ja, zoals ik al zei, zijn Jozef en zijn broers na de begrafenis van Jacob weer terug in Egypte. En dan is het heel opmerkelijk dat er ineens toch weer dat grote schuldgevoel is in de harten van de broers dat naar voren komt. En ze zeggen het met zoveel woorden tegen elkaar: als Jozef ons nou haat, dan zal hij ons het kwaad vergelden wat wij hem aangedaan. En ze zijn bang dat Jozef tot nu toe zich heeft ingehouden, en dat natuurlijk alleen maar vanwege vader Jacob. Maar nu vader er niet meer is, nou vrezen ze dat Jozef hen zal straffen. En dan kunnen ze daar ook niets van zeggen, want ze zijn toch ook schuldig tegenover hem. Hoe komt het dat ze zich nog steeds schuldig voelen en dat ze zo bang zijn voor Jozef? Ik wil er vanmorgen op wijzen dat dat niet aan Jozef kan liggen. Want we hebben al eerder ontdekt in de geschiedenissen van Jozef dat hij tegen hen gezegd heeft: u hoeft er niet over in te zitten wat ik u allemaal heb aangedaan. En hij had er zelfs een plan van God in gezien. En dat formuleert hij hier in Genesis 50 ook nog weer eens een keer. Een plan van God. Dat kwade, dat heeft God ten goede gedacht. Jullie hebben me verschrikkelijke dingen aangedaan, maar zo heeft God ervoor gezorgd dat ik hier in Egypte terechtgekomen ben. En dat ik nu onderkoning ben. En dat ik nu ook voor die voorraadschuren heb kunnen zorgen. En dat ik nu in deze hongersnood voor brood kan zorgen. God heeft een rechte slag geslagen met die kromme stok van jullie zonde. En dat is wat hij al eerder had gezegd. En toch zijn die broers nog steeds angstig en nog steeds bekruipt hen de vrees van: Jozef zal ons straks toch nog eens een keer gaan straffen. Nou, en dan zou ik eigenlijk vanmorgen willen vragen: hoe kan dat nou toch, hè? Ondanks die welwillende houding die Jozef al heeft laten zien. Ik denk, en dat komt eigenlijk ook in dit gedeelte wel heel duidelijk naar voren, vind ik. Ik denk dat het vast zat op de persoonlijke schulderkenning en de schuldbelijdenis. Ik zal proberen dat wat duidelijker te maken. Je leest voor Genesis 50 nergens dat de broers heel persoonlijk de zonden aan Jozef beleden hebben. Ze hebben wel gezegd, toen Simeon achter moest blijven en dat zij teruggingen om Benjamin te halen, toen hebben ze wel gezegd: wij zijn schuldig vanwege onze broer. Toen hadden ze wel in de gaten: het heeft allemaal te maken wat ons nu overkomt met wat wij verkeerd hebben gedaan tegenover onze broer Jozef. Maar ze hebben het nooit persoonlijk tegen Jozef gezegd. En ik denk dat daar een heel belangrijk punt ligt waarom er nog steeds angst is in hun hart. Want omdat ze het nooit hebben beleden aan Jozef, ja, nu is er ook geen ruimte voor vergeving. En nu is er ook niet, om zo te zeggen, de boodschap, de persoonlijke boodschap van vergeving. En nu kan er ook geen vrede komen. Het blijft, om zo te zeggen, nog steeds open. De schuld tussen Jozef en tussen hen. Er moet eerst nog het een en ander beleden worden. Ja, en als je dat zo leest, dan moet je zeggen, dat is eigenlijk iets wat altijd zo is, ook in de intermenselijke verhoudingen van vandaag. Wat kunnen er in menselijke verhoudingen niet een hoop dingen beschadigd raken, door spreken of door handelen. Wat kunnen er niet een hoop dingen geweldig uit de rails lopen en zelfs stuk gaan. En dan is herstel een geweldig moeilijke weg. Hè? En soms dan is het een onmogelijke weg. Maar hoe het ook zij, nooit is herstel van geschonden menselijke verhoudingen mogelijk zonder dat er schuld wordt erkend. En zonder dat er om vergeving wordt gevraagd en dat er dan ook vergeving wordt geschonken. Dat is heel belangrijk. In dat hele proces van herstel zijn die stappen, die zijn niet te missen, die kun je niet overslaan. En zoals ik al zei, in het hele herstelproces tussen Jozef en zijn broers is dat eigenlijk nog niet goed gegaan. Die schulderkenning is nog niet persoonlijk geworden. En daarom is er nu nog steeds angst en wantrouwen in het hart van de broers. En er is geen rust en er is geen ontspannen vrede. Ja, gemeente, nu ik het toch zo daarover heb, hè, wat we nou eigenlijk zo in de intermenselijke verhoudingen ook meemaken. En zo gaan de dingen nu eenmaal. Zo is het eigenlijk ook in de verhouding tussen God en ons mens. Wij zullen onder ogen moeten zien dat er van nature tussen God en tussen ons een gebroken verhouding is. En dat weten we ook wel, dat horen we ook dikwijls wel, hè, door de zondeval. Hè, maar het kan allemaal zo theoretisch blijven. Maar er is een schuld tussen God en tussen ons, van nature. Zoals we geboren worden. En het is maar niet een kleine schuld. Het is een torenhoge schuld die we ook nog dagelijks groter maken, zegt onze catechismus, door onze dagelijkse zonde. Dus dat is niet een kleinigheid. En hoe kom ik nou tot vrede met God? En hoe kom ik nou ook tot de ervaring van die vrede met God? Hoe kan ik nou bij wijze van spreken zo ver komen dat ik ontspannen vrede mag ervaren als ik zie op de Here en op de toekomst die ik tegemoet ga. Ik moet mij verantwoorden voor Hem straks. Hoe kan er vrede komen in mijn hart? Alleen als ik mijn schuld onder ogen zie en die ook aan de Here beleid. Dat is een stap die nimmer over te slaan is, wil je werkelijke vrede gaan erkennen. Maar als je die stap mag bewandelen, als je je schuld aan de Here mag beleiden, dan mag je ook leren leven van de genade en de vergeving van Hem. En zo ontstaat er vrede. En zo ontstaat er rust in je ziel. Maar nu weer even terug naar die broers van Jozef. Ze sturen boden naar Jozef, ze gaan niet zelf, hè. Ze sturen boden naar Jozef, want ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Eerst maar eens een paar mensen erop uitsturen. En die boden die brengen dan de boodschap over, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven aan ons. Jullie moeten tegen Jozef zeggen, ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Ze refereren aan een opdracht van Jacob. Heeft Jacob dit nou echt gezegd? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, het zou natuurlijk wel kunnen, maar het lijkt wel wat onwaarschijnlijk. Ik denk zelf dat als Jacob dat echt had gewild, dan had hij het wel met Jozef gedeeld, als vader en zoon. Dat zou hij niet zo zonder Jozef alleen maar aan de broers gezegd hebben. Het lijkt een beetje op een smoesje. Het lijkt er een beetje op dat die broers zo bij zichzelf denken, als we nou de naam van onze vader erbij noemen, dan komt er wat meer gewicht aan de zaak hangen. Hè, en dan zal Jozef wat meer bereid zijn om ons die vergeving te geven. Maar ja, hoe het ook allemaal zij, ze beleiden wel schuld. En dat is waar het op aankomt. En is die schuld nou werkelijk door hen beleden? Ik denk het wel. En waar kun je dat nou eigenlijk aan zien? Nou, ze houden niks meer achter. Er komt helemaal geen vergoeilijking. Ze laten niet tegen Jozef uitkomen van, ja, we konden toen ook niet anders. En jij was ook zo'n verschrikkelijk verwend ventje.
En we hebben ons gewoon blauw aan jou geërgerd, aan je gedrag en zo. Ja, het is allemaal niet goed geweest, maar jij hebt ook wel je verkeerde dingen daarin. Nee, dat komt allemaal niet aan de orde. Ze erkennen het ruidelijk. Wij hebben kwaad gedaan. Ze gebruiken zelfs drie verschillende woorden voor hun zonden. Ze hebben het over overtreding en over zonde en over kwaad. En als je die woorden in de grondtekst leest, dan zijn het drie verschillende woorden die heel duidelijk laten uitkomen. Wij zijn degene die de verhouding met jou, Jozef, hebben verbroken en niemand anders. Als Jozef dan zo die boden van de broers hoort spreken, wat is dan zijn reactie? Nou, dat lees je aan het eind van vers 17. Hij huilde. Wat betekent dat? Nou, dat hij ontroerd is, ja. Hè? En waarom is hij nou ontroerd? Nou, omdat Jozef ervaart dat er nu een stukje erkenning is van datgene wat die broers hem hebben aangedaan. En dat was steeds nog achterwege gebleven. En nu voelt die erkenning, die broers die erkennen met zoveel woorden, wij hebben het jou aangedaan en jij bent slachtoffer. En dat is voor hem van wezenlijk belang. Dat is voor ieder slachtoffer van wezenlijk belang dat er persoonlijke erkenning is door wie het hem of haar heeft aangedaan. En ik zei al, hij had al welwillendheid getoond tegenover de broers en dat was al eerder gebleken. Maar nu op dit moment, nu de broers eigenlijk niets meer achterhouden, nu gaat de deur naar de vergeving ook helemaal open. En als de boden dan bij de broers komen en dit allemaal ook aan hem overbrieven, dat Jozef gehuild heeft, nou dan gaan ze spoorslags met z'n allen naar het paleis. En dan buigen ze zich voor hem neer en dan gaan ze het nog eens een keer weer herhalen. En dan zeggen ze, we zullen voor u tot slaven zijn. Ze zijn bereid ook om hun schuld te voldoen. En daar blijkt nog eens een keer weer uit dat ze echt berouw hebben. En wat zegt Jozef dan? Dan zegt Jozef, jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Ik zei al, dat had hij al eerder gezegd, maar nu herhaalt hij dat. Hè? God heeft het ten goede gedacht. Het is kwaad. Hij gaat er wat dat betreft niets van afdoen. Maar God heeft toch die kwade, moeilijke zonde van jullie gebruikt om er iets goeds uit te laten voortkomen. En dan zegt hij, wees nou maar niet bevreesd, ik zal jullie en ook jullie kleinkinderen onderhouden. En dan staat er zo mooi, zo troostte hij hen en zo sprak hij naar hun hart. Jozef vergeeft. En nogmaals, hij gaat er helemaal niks van afdoen, het is kwaad wat er is gebeurd, dat is zo. Maar Jozef legt alles in Gods hand. En hij stelt vast dat zo heerlijk en zo groot de Heere is, dat hij zelfs uit dat kwaad nog iets goeds heeft laten voortkomen. En als Jozef hier vergeeft, hè, wie mogen wij dan in hem vanmorgen al in hem zien oplichten? Nou, dat had je natuurlijk al lang begrepen, hè, de Heere Jezus. Dan zien we in Jozef iets van de Heere Jezus naar voren komen. En laten we vanmorgen nog maar eens een keer weer eerlijk tegen elkaar zeggen. Wat hebben wij allemaal niet de Heere Jezus aangedaan? En laat dat voor ons toch ook maar niet maar verstandelijk op afstand blijven. Maar laten we dat proberen te doorleven. Wij hebben hem gemarteld en wij hebben hem die smaad aangedaan. Uiteindelijk hebben wij de Heere gekruisigd. Het zijn de Joden, niet Heer Jezus. En laten we maar heel nuchter zijn. Elke zonde, elke dagelijkse zonde die we doen, we snijden de Heere door het hart. En toch, de Heere Jezus is bereid geweest om al die schuld op zich te nemen. En hij is nog steeds bereid om die zonden aan ons te vergeven. Nou, als we erkennen en belijden wie we zijn en om vergeving aan hem vragen, dan doet de Heer dat. En dan is er geen zonde te groot. En dan is er geen schuld te veel. Of er is bij deze meerdere Jozef vergeving. Ik las ergens van de week: er is nergens echte vergeving te vinden dan alleen bij de Heer Jezus. Toen dacht ik, dat is waar. Alleen bij hem. Maar het is er ook bij hem. En ik zei al, van als je in je leven iets van vergeving mag ervaren, dan gaat er ook rust komen. Dan gaat er ook er vrede komen in je ziel. En anders dan blijft het altijd onrustig. Maar als je die vergeving ook in je leven mag ervaren, dan mag je weten, de Heere heeft alles uitgedeld. Alles verzoend. Ik mag alles in hem vinden. Die meerdere Jozef. Hij geeft mijn ziel rust. Als ik mag leven van zijn vergevende liefde. Nu we het toch over vergeving hebben, dat is natuurlijk een heel actueel iets. Hè. Dat komt in ons leven meer dan eens naar voren, maar ook in de praktische zin. Hè. Wat is het ook van belang dat als je zelf van vergeving hebt leren leven, hè, dat je dan ook bereid bent om te zoeken naar herstel van menselijke, intermenselijke verhoudingen die verbroken zijn, wellicht door je eigen toedoen. En wanneer mensen ons iets hebben aangedaan, dan zul je als christen ook altijd bereid moeten zijn om het te vergeven. Die welwillende verhouding, die welwillende houding, die moet er bij ons zijn. Je hoeft niets te vergeven wat je niet wordt beleden. Maar wat je wordt beleden, zullen we toch moeten leren te vergeven. En die welwillende houding, die is moeilijk voor ons mensen. Maar die welwillende houding, die mogen we leren van de meerdere Jozef. De Heere Jezus wil niet alleen onze zonden vergeven, maar de Heere Jezus wil ons hart ook een welwillende, vergevende houding aan een ander geven. Nou, en zo laat Genesis 50 ons in de allereerste plaats zien, hè, dat er herstel is tussen Jozef en tussen zijn broers. Maar het hoofdstuk eindigt er niet mee. Nee, het eindigt, zoals je al gezien hebt vanmorgen, met het levenseinde van Jozef. Als Jozef 110 jaar oud is, en dat is naar onze begrippen oud, dan heeft hij het voorrecht genoten dat hij de derde generatie heeft mogen zien staan. Maar hij weet, nu komt het einde nabij. En hij roept al zijn broers, die althans degenen die nog in leven zijn, want waarschijnlijk zijn er ook van de broers al mensen die overleden zijn, want Jozef was toch een van de jongsten. Hij roept de broers die nog in leven zijn bij hem en dan zegt hij, ja, ik ga heen, ik ga sterven. Maar dan zegt hij nog wat meer. Dan zegt hij, maar God zal naar jullie omzien. En hij zal jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en aan Jacob. En dan geeft hij meteen ook een opdracht mee. En dan zegt hij, als het nou straks zover is, dan moeten jullie ook mijn overblijfselen meenemen naar Kanaan. Wat blijkt hier nou uit? Ja, verschillende dingen natuurlijk. Ja, het eerste wat hieruit blijkt, dat zelfs een onderkoning van Egypte, dat die moet sterven. Hè? Dat alle mensen moeten sterven. Wat dat betreft is er geen onderscheid, hè? Tussen wie dan ook. Hè? Ook hooggeplaatste mensen zullen uiteindelijk hun leven op aarde moeten loslaten. Je hebt dat van de week ook weer gezien, hè? Met die burgemeester van Amsterdam. Ook deze hooggeplaatste bestuurder heeft het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Niemand ontkomt het. Maar als het nou om Jozef gaat, hè, dan blijkt dat Jozef hoop heeft. Hè. En dat hij zegt, ik weet dat God zijn volk weer in Kanaan zal doen wonen. We zitten nou hier in Egypte en dat zal dan misschien ook nog wel een poosje zo blijven. Maar er zal een betere tijd komen. We gaan naar Kanaan. Egypte is ons thuis niet. En ook al kun je zeggen, op dit moment hebben we het in Egypte eigenlijk nog wel aardig. Het is best uit te houden. Maar het is wel het land waar we vreemdelingen zijn. Waar we niet echt horen. Ons vaderland is elders. God zal straks naar jullie omzien. Hoe weet hij dat nou zo zeker? Nou, dat weet hij omdat de Heere dat heeft beloofd. En dat zegt hij ook. He, heeft dat gezworen zelfs aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat is voor Jozef de grond van zijn hoop, van zijn overtuiging. Hij heeft het beloofd, hij heeft het vast beloofd, gezworen. Je kunt er straks zeker van zijn dat het zal gebeuren. Want als de Heere iets belooft en zeker als hij nog daar een eed aan toevoegt ook, dan weet je dat gaat gebeuren. Gods beloften zijn betrouwbaar, daar kun je op staan. En zo blijkt, gemeente, dat het leven van Jozef, hoewel die daar nou in Egypte onderkoning is en een geweldige rijkdom ook heeft en ja, noem al die voorrechten maar op die hij mag genieten, dat hij in zijn hart, dat hij toch een kind van de Heere is en dat hij in zijn hart een vreemdeling beneden is en dat hij een pelgrim is en dat zijn vaderland niet in Egypte ligt, maar dat zijn vaderland ligt waar God zijn volk vergaat. En het sterke gevoel in zijn hart is, straks zal God ook naar zijn volk omzien. Naar de broers en naar de kinderen van de broers en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Het volk van God, God zal naar hen omzien. God laat zijn kinderen niet los. Hij laat ze niet los en hij laat ze niet berooid achter. En ik zei al, nou op dat moment hè, was het best nog wel uit te houden in Egypte. Maar er zijn later ook andere tijden gekomen zoals we uit de Bijbel weten. Hè. Er is later een farao gekomen die Jozef niet gekend heeft. En die farao, ach, je weet wat er gebeurd is, die heeft die mensen tot slaven gemaakt. En ze moesten die steden moesten ze bouwen met die stenen. Weten jullie wel, jongens en meisjes, hè? Steeds minder materiaal kregen ze. En toch moesten dezelfde resultaten worden geboekt. In al die verdrukking was er de belofte, straks komt de verlossing. En weet je, Jozef heeft dat niet alleen maar gezegd. Maar Jozef heeft eigenlijk dat ook nog zichtbaar gemaakt, dat er hoop is. En hoe heeft hij dat nou zichtbaar gemaakt? Nou, zelfs na zijn sterven. Want na zijn sterven, toen heeft hij al voor zijn sterven gezegd, als ik er straks niet meer ben, dan moeten jullie mijn beenderen straks gaan meenemen. Jullie moeten me niet wegstoppen in een graf hier in Egypte. Dit is niet mijn woonplaats. Dit is niet waar ik thuis ben. Maar straks moeten jullie, als jullie uitgeleid worden, mijn beenderen ook weer meenemen. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat, nou, het zal best een hele grote graftombe geweest zijn, hoor, waar ze Jozef begraven hebben, weggezet hebben. Dat kan niet anders. Hij was onderkoning. Maar steeds wanneer dat volk naar die graftombe keek, dan mochten ze weten, we zullen verlost worden. Want Jozef heeft het beloofd en Jozef wil straks met ons mee naar Kanaan. Het gaat niet om Egypte, het gaat om Kanaan. Hoop. Ik zou vanmorgen willen zeggen, kunnen wij mensen zonder hoop? Een leven zonder hoop is een leven in donker. Geen mens kan zonder hoop. En nou kan een mens natuurlijk van alles aan hoop vastgrijpen. Hè? Maar het gaat er wel om dat je gegronde hoop hebt. Hè? Dat je hoop hebt waar je niet verkeerd mee uitkomt. Hè? En dan is natuurlijk de vraag wel, waar kun je dat nou vinden? En wie bied je nou betrouwbaar uitzicht? Waar kun je nou aan vastklemmen zonder dat je daar straks verkeerd mee uitkomt? Nou, dan kom ik eigenlijk weer terug op wat ik net al zei. Jozef is hier een soort van een voorbeeld, een voorafschaduwing van zijn grote zoon, van de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. En zoals Jozef daar in Egypte aan zijn eigen volk veel uitzicht gaf en hoop bood, zo geeft de Heere Jezus ook hoop en uitzicht aan wie op hem vertrouwt. En ja, ik zou het zelfs zo willen formuleren, en dat is volledig zoals de schrift ons daarin voorgaat. Jozef, de meerdere Jozef, biedt leven. Hij biedt leven met een hoofdletter. Leven dwars door de grens, zelfs van dood en graf heen. Hij biedt eeuwig leven. En als je de Bijbel erop naleest, dan zegt de Bijbel, straks zal dat leven zelfs zulke vormen aannemen. Hè, dat er een nieuwe aarde komt waarop er geen zonde meer is. En waarop er geen ziekte meer heerst. En waarop er geen zorg meer wordt gekend. Jozef biedt leven. En dat straks tot in eeuwigheid. En nou is het wonderlijke dat in die dagen het graf van Jozef hoop gaf. Ik zei al, als je langs de tombe liep, hè, dan wist je, het zal straks goed komen. Maar in zekere zin is dat eigenlijk ook met het graf van de Heere Jezus het geval. Ook dat biedt hoop. En dat nog eigenlijk in een hele diepere zin ook. Want het graf van Jozef, dat was gevuld. Maar het graf van Jezus, dat is leeg. En als het graf van Jezus leeg is, dan is dat niet omdat het leeg geroofd is. Maar omdat hij opgestaan is uit de doden. En de dood en alle machten die daarmee samenhangen heeft overwonnen. En dat is het geheim van de meerdere Jozef. En daarom geeft hij hoop. En daarom is er bij hem leven. En daarom, wie op hem vertrouwt, die mag die hoop ook kennen. Die mag uit die hoop ook leven. En die mag te midden van alle zorgen en alle moeite en alle vragen van het leven toch uitzicht hebben op hem. En ik zeg u, er is niemand die ons dat uitzicht anders biedt dan alleen hij. En wie het nog niet doet, waarom zou je het zoeken buiten hem? Zoek het in hem, de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Wanneer ons oog op hem is gericht, dan mogen we alles in hem vinden. Vergeving van onze zonden, maar hij biedt ons ook hoop. Werkelijk gegronde hoop op een toekomst. Een toekomst die leven inhoudt. Amen. Laten we samen danken en bidden. En ook als voorbedepunt nog de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Want onze synode heeft afgelopen dinsdag vergaderd. En besloten om geen deelname meer te nemen in het proces van de vorming van een gereformeerde theologische universiteit. En dat is een ingrijpend besluit dat ook voor de universiteit ook heel veel impact heeft. We willen samen het aangezicht van de Heer zoeken. Zo hebben we vanmorgen dat laatste hoofdstuk van Genesis opgeslagen en we zijn bepaald bij dat proces tussen Jozef en zijn broers, waarin uiteindelijk toch de schuld werd uitgezuiverd. Maar wel in de weg van schuldbelijden. En de broers die hebben heel nadrukkelijk ook onder ogen gezien wat ze hebben gedaan en misdaan. Maar toen mochten ze ook ervaren, heren, dat Jozef troost en naar hun hart heeft gesproken. En heren, we hebben ook tegen elkaar gezegd, zo mogen we ook zien dat u bent, o Heer Jezus Christus. Bij u is vergeving. En nog veel meer dan wij voor waar kunnen houden. En heren, geef dat we het ook zo mogen beleven in ons hart en in ons leven, dat als we onze zonden aan u belijden, dat u het ons vergeeft. En zo komt er toch ook rust. En zo komt er ruimte. En zo komt er toch ook vrede in onze harten. Jozef vergaf. Maar hij bood zijn broers en ook heel zijn familie ook hoop. En dat was gegrond op uw beloften. En hij heeft zijn eigen lichaam nog als het ware als teken laten zijn om die hoop levend te houden. En zo hebben we het ook vanmorgen mogen horen. U, o Heere Jezus, u biedt werkelijk hoop. Hoop op leven. Leven tot in eeuwigheid. Leven over grenzen van dood en graf heen. En wat is dat toch ook troostvol. Waar zullen we hoop zoeken die gegrond is? Alleen bij hem. Heere in de hemel, we danken u dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust uw woord mochten overdenken. We willen samen ook nog voorbeden doen voor onze theologische universiteit. Nu onze synode in de afgelopen week besloten heeft geen doorgang te geven aan het proces van de vorming van een gereformeerde theologische universiteit. Het heeft heel wat gevolgen ook voor onze universiteit, maar laat dat tot zegen mogen zijn, heren. Dat we het mogen ervaren dat u ook hierin, in deze wegen, met hen en met ons als kerken wilt blijven gaan. Heren, wilt u zo alles wel maken? En zo komen we aan het einde van deze dienst tot u. En we danken u voor uw ondersteuning en uw kracht. We danken u voor uw zegen die we mochten ervaren. Zie ons aan, alleen in hem, de Heere Jezus Christus, de meerdere Jozef, in wie we alles mogen zoeken en in wie we alles mogen vinden, om zijnentwil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, de slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.
Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.